deel. 24 mei, eerste deel.
Tja. Waar gaan we het over hebben vandaag? Is er een onderwerp vastgesteld of verkozen?
De vorige spreker van de vorige maand, die heeft dus een onderwerp opgegeven in de hoop dat hij dat daar dan vervolgd moet hebben. Hoe leven wij met ons begrip God en waarom?
Ja.
En misschien moet ik u bijzeggen dat bij de vorige keer het onderwerp geweest is, God leeft door mij.
Oh, ja,
dat was het vorige
ja,
onderwerp. Dus misschien wat de bedoeling is dat u daarop inhaalt, dat weet ik niet.
Ja, ik vind eigenlijk de wijze waarop een mens in God gelooft een van de wonderlijkste dingen die er bestaat op aarde. Een mens gelooft in een God zolang hij denkt dat hij God hem maakt op meer dan hij is en hem het recht geeft om te zondigen, omdat er toch wel ergens een vergeving of een terugkeer op het rad zit ingebouwd. God is eigenlijk een vaagheid. Een mens stelt zich God meestal voor als een mens, zichzelf of een vervangend iets, een vader of zelfs een moeder idee, dat alle macht heeft die je zelf zo voortdurend meent te moeten ontberen. Dus eigenlijk is God een projectie van de mens. Dan hebben we het niet over die oerkracht, daar heeft u waarschijnlijk meer dan genoeg over gehoord. Ze zit in u, ze werkt door u, u bent er deel van. Als u het merkt, goed, doe er wat mee. Als u het niet merkt, nou ja, neem het voorlopig maar aan. Maar de projectie van God, die hangt eigenlijk samen met ons onvermogen om in een werkelijkheid te leven, zeker wanneer we in de stof zijn. De geest is dat iets minder, maar er zijn ook nog de nodige illusies. Je leeft in een wereld die bepaald wordt door je voorstelling. Datgene wat er niet in past, zie je eigenlijk niet of neem je terloops of bijna niet waar. Treedt het op, dan noem je het toeval, noodlot of desnoods karma. Je hebt dus een eenzijdig beeld van je leven. Gelijktijdig ben je innerlijke persoonlijkheid die de totale werkelijkheid zoekt en voor een deel beleeft. Om nu een compensatie te scheppen voor je eigen gevoelens van beperktheid, alle redelijke ellende die eraan vastzit, postuleer je buiten je een God. En dan laat je niet bij in God, want God heeft een hofhouding, God heeft zijn heerscharen, heeft zijn boodschappen, jongens. Alles tot zelfs een bewakingsdienst die dan over het algemeen het beschermengel, engelbewaarder of geleidegeest wordt aangeduid. Zijn die dingen echt? Voor een deel bestaan ze. Maar ze bestaan niet zoals een mens zich voorstelt. Aan de andere kant, wanneer de mens zich dat niet zou kunnen voorstellen, dan zou je er heel moeilijk mee kunnen leven. En dan zou je met zichzelf meer moeilijkheden hebben. Je godsbeeld is een soort tweede werkelijkheid die dient als een rechtvaardiging voor de onredelijkheden in datgene als je, wat je als alledaagse werkelijkheid kunt omschrijven. En daarmee zitten we eigenlijk aan het grote probleem, dacht ik. Is het goed om aan een bepaalde God te geloven? Het antwoord is bijna paradoxaal. Het is goed in een God buiten ons te geloven op het ogenblik dat wij bereid zijn om de wil van die God waar te maken. Daarmee brengen we de twee delen van ons wezen zo dicht mogelijk bij elkaar en komen we dus tot het beleven van iets wat meer werkelijk is voor ons. En het zal u wel duidelijk zijn dat een tweede werkelijkheid niet alleen maar een wereld is die gepostuleerd wordt, een wereld die je fantaseert. Er bestaat naast de menselijke werkelijkheid een hele hoop. We hebben te maken met parallele werelden, dimensioneel verschoven werelden. We hebben kortom een hele hoop levensvormen waar je nooit mee in contact zult komen, maar die op een of andere manier op bepaalde gebieden van je eigen leven invloed hebben. Voel je dat aan, dan kun je daarop reageren. Dat heet een intuïtie, voorweten noem je het ook wel. In andere gevallen zeg je ja, maar dat is onredelijk, ik kan dat niet doen. En dan ontstaan de conflict situaties, waardoor je een steeds groter deel van de werkelijkheid moet verdrijven en onderdrukken, omdat je zonder dat eenvoudig niet in staat bent om verder te gaan. Want je moet overtuigd blijven van je eigen gelijk. Hoe leven wij met een God? Ja. We leven eigenlijk niet met God. We kunnen heel vroom zijn en bidden we tot God. Of we doen voortdurend een beroep op God. Als gebeden dus, als geschreven woord zouden zijn, zou God de grootste aantallen bedelbrieven krijgen die er ooit ter aarde zijn geweest, zou die meteen in Guinness Records boek komen. Guinness Book of Records. Maar dat is iets buiten onszelf. Dat is niet echt de God. Dat is gewoon een veronderstelde macht waarop we ons beroepen. En deze situatie brengt ons dan als vanzelf ook tot allerhand moeilijkheden. Bijvoorbeeld, God zegt, gij zult niet doden. Staat in de Mosaïsche wet. En wat hebben zelfs de Israëli's gedaan? Ze hebben praktisch genocide gepleegd, waar ze konden, tegen de volkeren, en de Filistijnen hebben het dan een tijd uitgehouden, maar ze hebben hele steden over de kling gejaagd. Zelfs in Jericho, er bleef geen steen op de andere, maar er bleef ook niemand van de bewoners meer die daar nog kon leven. Nou, je zou kunnen zeggen een vroege visie van de Palestijnse kwestie. Dat wil zeggen dus, je mag niet doden, ja dat staat er nog wel, maar ik mag het wel. Datzelfde vinden we overal weer terug. God heeft gezegd, bijvoorbeeld, volgens zogenaamd onfeilbare persoonlijkheden, dat je geen geboortebeperking mag toepassen. Toch was de bak van het Vaticaan sterk betrokken bij een concern dat naast rubberwaren ook condooms en dergelijke fabriceren. Kijk, dat mag natuurlijk wel. De mensen die het gebruiken zijn zonder. Maar wij moeten voor de kerk zorgen dat we een redelijk rendement hebben. Twee maatstaven. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Wanneer we met die God willen leven. Want als God eigenlijk een projectie van onszelf is. Een soort buiten ons geplaatste weerspiegeling van iets wat in ons leeft. Dan kunnen we alleen maar in harmonie met die God. Maar dan ook met alle wetten leven. Doen we dat niet, dan zijn we tegen onszelf verdeeld. Er staat geschreven, een huis dat tegen zich verdeeld is, gaat aan zich ten onder. Dan weet je niet meer waar je aan toe bent. Het is natuurlijk erg mooi dat iedereen denkt, ja, wij hebben de waarheid. En er zijn een hele hoop mensen die vroom ter kerken gaan en dan de rest van Gods wil en wet vergeten. Totdat het weer tijd wordt om naar de predikatie te luisteren. Waarom zouden wij de kracht in ons verloochenen? Waarom zijn er mensen nodig die je vertellen wat God is, hoe die eruit ziet en wat hij van je eist? Natuurlijk, God eist altijd. Tot zelfs een ruime bijdrage in onze collecte voor de missie. En die ons gelijktijdig zeggen dat wat in ons leeft niet gehoord mag worden. Een God kan niet de God zijn die mij gepredikt wordt. Een God kan alleen de God zijn die in mij leeft. En of die God dan reëel zo bestaat of niet, doet voor mij niet de zaken. In de voorstelling die ik projecteer, maak ik dat deel in mijzelf, dat ik voor mezelf niet durf aanvaarden, waar. Ik schep een verhouding tussen mijn totale persoonlijkheid en dat deel waarvan ik me op aarde bewust ben. En ja, wat moet je dan gaan doen? Je moet begrijpen dat een God alleen een God kan zijn wanneer hij consequent is. Een God stelt bepaalde waarden of voorwaarden. Dan moet hij ook vervuld worden. Als hij niet vervuld wordt, bestaat die God niet. Zeggen dat God een soort scuriele dictator is, die eigenlijk na zijn luimen, zijn wetten en zijn ingrijpen wijzigt, zou betekenen dat geen enkele wet zin of betekenis heeft. En wanneer nu in de kosmos een aantal wetten bestaan, waarvan we aan kunnen tonen dat ze zelfs op menselijk niveau voortdurend gelijk blijven, dan moeten we toch aannemen dat God erin is, de scheppende kracht of de schepping zelf, waarin wetten bestaan. Maar als er wetten bestaan, dan moeten die wetten ook altijd geldig zijn. Als die wetten altijd geldig zijn, moet het ook gelden voor datgene wat ons als Godswet wordt voorgehouden. Dat betekent, gij zult niet doden, eenvoudig, gij zult niet doden, punt. Geen doodstraf, geen oorlog. Maar als er staat, heb u naast de lief gelijk uzelf. Dan betekent dat niet, ja dat geldt natuurlijk voor Nederlanders onder elkaar, maar niet voor Turken, Marokkanen, allerhand andere inwijkelingen. Dan zou dat voor iedereen moeten gelden. En dan is het niet iets wat alleen maar geldt voor de heterofielen. Dan kan het ook voor de homo en et cetera, kan het ook allemaal gelden. Er staat geen voorwaarde bij. Het hebt elkander lief, is een wet goed. Als dat een wet is, moet ze algemeen gelden. En dan zegt ze ook niet, ja maar dat mag alleen op deze of op gene manier. Dan staat er gewoon, gij zult uw naaste liefhebber gelijk uzelf. Dat zou betekenen dat je iedereen hetzelfde moet gunnen. En als het kan, hetzelfde moet geven wat je voor jezelf vraagt. Dat betekent dat je alles wat voor jou belangrijk is met anderen moet willen delen. Die ene wet, die gaat zo ver dat ze zelfs het communisme als sociaal stelsel belachelijk maakt, omdat daarin het egoïsme nog zo sterk overal de boventoon voert. Wanneer je dit begrijpt, dan zeg je, ik heb dus in mijzelf de wet. Maar als ik in mijzelf de wet heb, wat is die wet dan? En let wel, zij verandert niet. Zij is altijd zichzelf. Dan is die wet iets wat ik beleven moet. En haar belevende zal ik misschien beter begrijpen wat zij in mij betekent. En pas als ik dat innerlijk allemaal verwerkt heb, dan kan ik in overeenstemming met mijn eigen wezen leven. Maar als ik dat doe, dan heb ik ook God erbij. Er zijn zoveel van die krankzinnige voorbeelden waar een westerling een beetje dwaas naar staat te kijken. Wanneer de Bodhisattva onder de boom zit. En hij zit daar maar te peinzen, dan wordt hij één met het al. Dat is nirvana. Nirvana is de onbeperkte vrede of harmonie. En dan keert hij daaruit terug. Maar hij is niet meer zichzelf. Hij is veranderd. Hij is de uiting geworden van een totaliteit waarin hij feitelijk gelijktijdig leeft. Hetzelfde hebben met Jezus. Jezus wordt gedoopt, goed. Kunnen we zeggen, die doop in de Jordaan, nou is ook allemaal onzin. Maar het is zeker dat vanaf dat ogenblik Jezus leven veranderde. dat hij eigenlijk vanaf dat ogenblik de vader-zoon-relatie met God aangaat. Dat hij daardoor beperkt, bepaald en gericht wordt in het hele verdere, zogenaamd openbare leven dat hij heeft gevoerd. En dat buiten ook nog. Dan zeggen we, ja, maar die grote mensen, daar kan dat voor gelden, maar niet voor ons kleintjes. Want kijk, als we toegeven dat het voor onszelf geldt, dan moeten we ook toegeven dat we anders moeten denken en leven dan we doen. Dat valt moeilijk. Dus, voor de grote geldt dat, ja, Jezus, natuurlijk, maar hij was de zoon van God. Ja, maar hij was in de eerste plaats mens. Boeddha, ja, maar het was een verhevene. Ja goed, was ook een prins die als bedelaar en leerling door de wereld is gegaan. Ook met al zijn voor en zijn tegen. En het is zelfs bekend dat ze dus, het was het eerste stuk land wat ze hadden gekregen, dat heette het klooster van de drie bomen. Dat ze daar allemaal zaten te wachten wat de meester zou in komen toespreken, de meester kwam er niet. En zoals het dan gaat met dergelijke bijeenkomsten, degene die zich daar verantwoordelijk voor voelen, krijgen de zetel. En zo gingen ze dus op zoek om de meester te vinden, en waar zat hij? Hij zat op de veranda met een prostituee thee te drinken en heel gezellig te praten. Nu zei hij, ja maar heer, u moet bij ons komen praten. Zei hij, ja ik ben zo klaar hier, kom zo. Was dat bij een heilige? Ja, maar hij was de verlichter. Nee, niet hij was de verlichter. Maar hij had de innerlijke kennis van belangrijkheden waaraan de meeste mensen voorbij gaan. Kijk, wanneer we op die manier verder gaan, verder geen preek van maken, dan gaan we ontdekken, er is eigenlijk een krankzinnigheid in de wereld. Zodra het over God gaat. God is datgene waardoor je anderen kunt zeggen wat ze moeten doen, terwijl je jezelf er niet aan houdt, maar rekent op een vergeving van die God. Wat zou God moeten zijn? God is de wet die in mij woont, die mijn leven bepaalt, waarin ik mijn rust vind en waaruit ik mijn kracht kun.
Zover als je die wet herkent, natuurlijk.
Zover als je de wet herkent, inderdaad. Maar ik denk dat je de wet intuïtief beter kent dan je ze verstandelijk ooit kunt kennen.
Ja, ik heb het niet heel verstandelijk gezien.
En wat je aanvoelt, dat kan een variabele zijn vanuit menselijk standpunt. Maar het is gelijktijdig een uitdrukking van een blijvend beginsel dat in jezelf woont. Laat ik het zo zeggen. Als ik morgen tegen u zeg, vrienden, om heilig te worden moet u bruine bonen eten. Ah ja, dan word je door de wind gedragen, weet je wel. Maar, dat zeg ik omdat het op dit ogenblik goed is. U zegt, hij heeft gezegd bruine bonen eten. U eet dag in, dag uit bruine bonen. Het is een vermageringskuur op den duur. Garandeer het u. Maar geen prettige. En voor uzelf niet en voor uw omgeving. Want het lijkt meer op wereldpolitiek. Voortdurende klaneffecten en achteraf de strak. Maar goed, daar hebben we het niet over. Wat ik probeer duidelijk te maken is dit. De wet in jezelf is niet, zoals de mensen denken, een rigide feitelijke vaststelling. Het is een vaststelling van datgene wat op dit moment deel van je uitmaakt. Wat deel van je uitmaakt kun je niet verliezen. Anders zou je zelf niet meer bestaan. Maar wat deel van je uitmaakt, kan in waarde of betekenis voor jou veranderen. Vandaag bruine bonen, misschien morgen radijs, en overmorgen doppertjes, de dag daarop spinazie. Dan zeg je, ja, wat is het dan? Dan is de wet, ik zal zodanig eten, dat ik een gebalanceerd en gelijktijdig sterkend en enigszins reinigend dieet heb. Maar zou dat geestelijk niet net zo worden zijn? God zegt niet, vandaag is het zo, dus is het zo, tot in alle eeuwigheid. Hij zegt, dit is de harmonie. En die blijft bestaan. Maar om te kunnen bestaan, is hij gelijktijdig een voortdurende herkenning van die harmonie in alle waarden en niet alleen in één enkele. Hij zegt, mijn wet is een plicht, een verplichting. Maar het is niet een verplichting die altijd op dezelfde manier blijft bestaan. Het is een verplichting die zich wijzigt in overeenstemming met je besef. Dat de verplichting niet een feit is, maar een relatie. Een relatie met de wereld om je heen. Als je op die manier verder gaat, dan kun je op een gegeven ogenblik een aantal conclusies eruit gaan trekken. Ik zal het ook doen, maar laat me eerst vragen. Is u tot zover er redelijk mee eens of heeft u protesten? Moet ik die eerst proberen te ontzenen?
Geen protest, maar wel een vraag. Mag je? U zegt, u hebt gezegd, de boeide mij wel, ons onvermogen. We hebben een onvermogen om in de werkelijkheid te leven, zeg.
Ja.
Ja. Maar misschien kun je dan iets zeggen over die werkelijkheid die u daarmee bedoelt.
Wel, de werkelijkheid is een voortdurende verandering. Ons beeld van de werkelijkheid is in feite een stasis waarin geleidelijk veranderingen beseft kunnen worden, zonder dat de voortdurende veranderlijkheid wordt beleefd. De werkelijkheid is een harmonie, waarin de wisseling van de elementen, het harmonisch gehalte, voortdurend gelijk doen zijn. Wij zien harmonie alleen als een door ons bepaalde relatie ten aanzien van al het andere. Daarbij niet begrijpende dat wanneer wij zelf er niet eveneens voortdurend veranderen, wij eenvoudig geen harmonie kunnen bereiken. Terwijl wij, wanneer we de wereld willen zien als een vaste waarde, ontkennen wat er in die wereld gebeurt. Toch leven de meeste mensen vanuit het stelsel, dit is op aarde juist en dat niet, zo hoort het te zijn, en zo ben ik of zo hoor ik te zijn. Hierbij wordt dus aan de fluïde, om het woord amorf maar even te vermijden, de fluïde waarde van werkelijkheid, harmonie, helemaal niet meer gedacht. En toch zijn de wetten die het geheel in een voortdurend evenwicht doen bestaan veel rigider dan u zich voor kunt stellen. Maar de rigiditeit ligt niet in de uiting, ze ligt in het wezen waardoor de uiting ontstaat. Is iets duidelijker nu?
Dat is dus ook een diepere betekenis van het de oude gezegde alles stroomt.
Ah, panterij.
Ja.
Ja, panterij is eigenlijk bedoeld om weer te geven zoals de tijd langs ons heen stroomt. Zo verandert alles om ons heen. Maar wij die denken aan vaste waarden kijken naar punten op de oevers zonder te begrijpen dat we zelf verder gaan. Dat is dus uit jouw gesprekken erover in de stoa genomen. Of op de stoa moet je zeggen. Zuilengang en er werden een hele hoop mensen als praters filosoof genoemd. Het is heel goed dat u dat weet. Een filosoof is dus eigenlijk een Griekse kletsmajoor.
Ik dacht dat je verlangen naar wijsheid was. Filosoof worden.
Het verlangen naar wijsheid lag bij de toehoorders vaak eerder dan bij de sprekers. Maar ja, laten we niet op de oude Griekse beschaving ingaan. Want die had allerhand eigenaardigheden, zoals u weet.
Zoals?
Zoals?
Zoals wij.
Ongetwijfeld. Maar kijk, uw eigen eigenaardigheden hebt u zodanig beleefd dat u ze gewoon vindt.
Ik heb met dat harmonie toch nog een beetje moeilijkheden. Ook al zou je dus met jezelf in harmonie zijn, zodra je de nieuwsdienst aanzet, is het over. Ja, daar kan je hem lachen, maar ik heb er moeite mee.
Ja.
Hoe handhaaf je dus uiteindelijk een totaal harmonie waar het totaal zo onharmonieus is?
Nou, ik zou zeggen, luister niet naar de nieuwsberichten. En uit de harmonie en u zo goed als u kunt. Probeer niet de wereld te veranderen. Probeer haar niet te beoordelen. Probeer er een deel van te zijn dat voor alle delen waarmee je te maken hebt een nuttige factor. Dat zijn we niet. Want zoals u zegt, ja, ik luister en dan luistert u waarschijnlijk naar Radio 3 of zo. Als ik luister naar de nieuwsberichten, dan is mijn harmonie met de muziek mee. Maar als u die harmonie nu eens door zou laten klinken en het innerlijk nieuws zou vernemen, in plaats te luisteren naar alle dingen die worden verteld en die maar voor een deel waar zijn, dan zou u waarschijnlijk harmonischer worden. We hebben te maken met de feiten die ons beroeren. Dat is volledig waar. Maar we hebben gelijktijdig te maken met een totaliteit waarin die feiten plus hun voortdurende ontwikkeling geen benadeling zijn van ons of van anderen, maar het uitvloeisel van het wezen dat wij uiten en die te veranderen. Ik zeg niet dat je iemand niet moet helpen. Maar als iemand moet helpen, moet je hem helpen zichzelf te helpen. Je kunt niet de aansprakelijkheid voor anderen op je nemen, omdat je daardoor jezelf niet meer kunt zijn. Dat is alleen wanneer je zozeer één voelt met de ander, dat er geen vraag meer is, wat is ik? Wanneer het wij als het ware een vorm van ik wordt. En als je dat niet kunt bereiken, hou je dan gewoon bij de feiten. Maar ik wil een paar conclusies gaan trekken. Ik geloof dat ik ook hier duidelijk genoeg ben. Had nog iemand commentaar?
Ja, ik heb nog een kleine vraag over de Bruine Bonen Radijs verhaal. De aanpassing van de wet aan situaties. De wetten die u noemden, zoals hebt u naast lief en dergelijke, zijn dat geen vertalingen in feite, verbale benaderingen van het oerprincipe, wat het leven alleen maar mogelijk maakt. Want termen die er tegenwoordig zijn vastgelegd, die vind je bijna alle religies terug in een of andere vorm. En het zijn in feite toch oerbegrippen zonder welke het leven ondenkbaar is. De menselijke bestaan als zodanig. Is dat niet de bedoeling van die grondgedachte? En is alleen de term, de tekst, maar een vertaling?
Als u denkt vanuit uw huidige maatschappelijke vorm en u gaat ervan uit dat dit dus de mensheid is en dat ze veel bereikt heeft, dan moeten we ook gelijktijdig toegeven dat ze dat alleen kon bereiken door al de wetten die ze innerlijk zozeer zegt te eren, voortdurend te vragen. Met andere woorden, daar komen we weer op hetzelfde verhaal terecht. Wat vandaag juist is in menselijke woorden, hoeft het morgen niet te zijn.
Ja, dat ben ik met u eens, maar de grondgedachte die er wel een taal van is, die blijft gelijk.
Als u mij uit laat praten, dan hoort u wat ik ervan denk. Wanneer ik dus begrijp dat alles verandert, dan kun je niet meer spreken van een formuleerbaar grondprincipe. Omdat het grondprincipe een samenvloeiing is van erkenning en emotie. En erkenning en emotie die geformuleerd worden, zijn en emotioneel en verstandelijk niet meer benaderbaar of beleefbaar. Wat we dus hebben, is het ongeformuleerde dat in ons werkt. Wanneer we daar een uiting geven, dan kan dat op een gegeven ogenblik betekenis hebben. Maar is die betekenis altijd dezelfde? Wanneer we Jezus horen spreken over de naaste, dan komt hij onmiddellijk met de barmhartige Samaritaan aandragen. Wat blijkt? Hij was de naaste van degene die hij wilde helpen. Maar ben je nu ook de naaste van een volk in hongersnood, wanneer je iets op de bankrekening hebt gestuurd, van vooruit ze proberen die honger iets te stillen? Dan lijkt het misschien of dat naasterliefde is, maar dat is het niet meer. Omdat de persoonlijke betrokkenheid alleen nog bestaat op grond van voorstellingen welke niet totaal door de feiten gedragen worden. Begrijpt u wat ik bedoel?
Ja.
En dan, er zijn zoveel dingen bij. Bijvoorbeeld, men zegt op het ogenblik nog alles vaak, soms staat het zelfs groot aangeplakt of wordt het door tv-dominees verkondigd, God is liefde. Stort dus veel op onze rekening, anders ga je naar de hel. Als dat de goddelijke liefde is, dan is het betaalde liefde. En dat is juist de soort liefde waar dergelijke predikers veel bezwaar tegen hebben. Wanneer je goed realiseert wat er allemaal aan de hand is, dan zeg je, God is niet een kwestie van, zo is het. Maar zo beleef ik en zo weerkaatst mijn beleving zich buiten mij. En wanneer u daarvan uitgaat, dan kunt u proberen om grondprincipes te formuleren, maar het zal u blijken dat die formuleringen altijd onjuist zijn, omdat ze nooit een kosmische totaliteit weergeven, maar alleen een verstandelijke definitie van het aangevoelde, dus waarschijnlijk het onbegrepen.
Dat wil toch niet zeggen dat de kosmische waarheid bestaat onveranderlijk. Het is alleen maar dat wij dat niet herkennen, wij zijn veranderlijk.
Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Er zijn weinig mensen die weten wat elektriciteit is. Maar iedereen die een knopje kan omdraaien, heeft ermee te maken. God is zoiets als dat niet helemaal te verklaren fenomeen dat men elektriciteit noemt. Of zwaartekracht, wat dat betreft. Zonder dat kun je niet leven. Maar elke poging om het te omschrijven heeft één fout. Dat je nooit tot de essentie doordringt. Maar het is de essentie waardoor het fenomeen mogelijk wordt. En niet het fenomeen dat de essentie dan in zich bevat uit zonder meer.
Het is dus eigenlijk een beetje jezelf maar een beetje behelpen. Om er nog iets...
Godsdienst is de poging van een mens buiten zich een tweede werkelijkheid te scheppen, waarop hij een beroep kan doen om zo te komen tot een aanvaarding of beheersing van de werkelijkheid die hij de zijne noemt.
Ja, want
dit
is dus eigenlijk weer niet. Want die kennen we niet.
Een korrel zand is niet het strand.
Nee.
Maar zonder de korrel zand zou er geen strand zijn. U ziet het. Het is nogal moeilijk om al die dingen zo precies uit te werken. Maar ik wil nog even naar de praktische kant toe als u het niet erg vindt. Want al deze op zichzelf misschien interessante filosofische beschouwingen hebben natuurlijk menselijk gezien één manco. Je kunt er niets mee doen. Waar kun je wel wat mee doen? En dan kan ik dat formuleren in termen die voor deze tijd en deze aanwezigen gemiddeld een redelijke mate van juistheid bezitten. De eerste plaats. In mij zit een weten omtrent juistheid. Een weten omtrent vrede, harmonie en al die dingen meer. Dit weten kan niet geformuleerd worden, het kan alleen beleefd worden. Maar in de beleving komen wij tot een vormgeving waarin we onszelf herkennen. De tweede plaats. We zijn deel van de kosmos, een deel van de kracht. Er is een stelling, een geloofstelling. Een bewijsbaar. Maar wanneer ik in mijzelf volledig geloof van de kracht die in mij bestaat, en geloof is een niet door reden beperkte aanvaarding zoals u weet, dan blijkt dat ik met die kracht dingen kan doen die redelijk gezien op mijn wereld onwaarschijnlijk, misschien zelfs onmogelijk zijn. Ik kan dus met de kracht die in mij is, mits ik er voldoende in geloof, dingen volbrengen die voor anderen onverklaarbaar zijn, maar die voor mijzelf een volkomen logisch uitvloeisel blijven van hetgeen ik in mijzelf aanvoelde en herken. De derde plaats. Ik heb in mijzelf een weten. Op het ogenblik dat dat geweten wordt aangepast aan het denken van anderen, ontstaat een geweten. Geweten echter is de verleden tijd van weten. Besef dat uw geweten in zichzelf nooit formuleerbaar is. Het is weten in jezelf. Maar wie in zich weet, moet voor ons dat weten handelen. En dan heb ik nog een paar heel eenvoudige raadgevingen. Probeer niet om God te bepalen, of zelfs uw relatie met God. Zodra je met God probeert te debatteren, raak je een verward twistgesprek met jezelf. aanvaardt, ongeacht de vorm die u daar voor uzelf aan geeft, uw God of uw kosmische kracht, en leef ermee. En probeer in uw leven die kracht voortdurend uit u vorm en gestalte te geven. Niet door wat die kracht doet, maar door hetgeen u bent. Wanneer u dat probeert, zult u ontdekken dat er veel meer gebeurt dan u voor uzelf mogelijk achter. Veroordeel geen medemens. Een situatie mocht u veroordelen, nooit een mens. Veroordeel ook uzelf niet, want u kent uzelf maar zeer ten dele. Beoordeel wel de situaties waarvan u deel bent of die u veroorzaakt, en probeer die volgens uw innerlijk weten om te buigen naar juistheid. Zeg nooit, dit kan niet bestaan, want u weet niet wat bestaan is. Bestaan dat u weet wat het inhoudt. Zeg alleen, dit is voor mijn begrip niet aanvaardbaar. Probeer dan na te gaan of het voor uw gevoel aanvaardbaar is. Is het voor uw gevoel aanvaardbaar, neem het aan en werk ermee. Het zal dan een wijziging in uw begrip tot stand brengen. Denk niet dat je ooit uitgeleerd bent op aarde. Het hele aardse bestaan is een voortdurende poging iets meer van een deel van jezelf te leren kennen. En wanneer dat voltooid is, denk dan niet dat je anders bent. Je bent alleen volledig. Droom nooit van duistere werelden of straffen die je wachten. Dergelijke fantasieën zijn dromen die na de dood kunnen terugkomen. Probeer altijd te dromen van wat je geleerd hebt en wat je ermee kunt doen. Erken wanneer je fouten maakt, maar erken nooit dat ze onherstelbaar zijn. Wat hier niet hersteld kan worden, kan elders misschien toch opgebouwd worden. En ten laatste, probeer altijd een klein beetje maar, tevreden te zijn met jezelf. Dat kun je bereiken door elke dag na te gaan, of je ook iets hebt gedaan wat wel goed was. Tel alle goede momenten van je bestaan elke keer op. Zo word je duidelijk wat voor jou goed en juist betekent. Door daarmee steeds intenser te leven, verdwijnt het kwaad. Maar wanneer je probeert het kwaad te bestrijden dat je in jezelf veronderstelt, kom je niet tot de bloei van dat goede wat in je is en wat veel belangrijker is dan al wat je vreest. Zullen we ook het bij laten. Maar natuurlijk kunt u nog, ja, ik merk het al, dat is een slageffect. Nou, de slag is ook bijna geleverd, maar als u nog...
Om verder ontwikkelen, kunt u iets aangeven waardoor het ontwikkeld kan worden?
Ik sprak erover als voorwetenschap, omdat er in het ik, door aanvoelen van de omgeving, plus een gedeeltelijk eigenlijk buiten de aardse tijd bestaan van de werkelijke persoonlijkheid, een besef ontstaat dat ook een aantal niet erkende feiten kan omvatten. Dit ontwikkelt zich meer naarmate u meer aandacht geeft aan deze dingen, maar ze ook beproeft. Dus niet zeggen, ik voel innerlijk dat dat zal gaan gebeuren, dus is het zo. Maar dit voel ik innerlijk aan als waarschijnlijk, laat ik kijken of het gebeurt. Een voortdurend toetsen van wat je als mens denkt en voelt, helpt je over het algemeen die factoren te vinden die juist zijn daarin. En dan blijkt dat je die voorwetenschap wel degelijk kunt ontwikkelen. En dat je daarnaast, dat is misschien nog belangrijker, in jezelf de kracht ziet en vindt, waardoor je je eigen aandeel in hetgeen je voorziet kunt veranderen. Daardoor je eigen betekenis steeds dichter brengen bij de werkelijke persoonlijkheid in je leven. Is dit voldoende?
Dank u wel. Ja.
U zei dat alles verandert, wat vandaag juist is, gaan morgen weer anders zijn. Hoe geldt dat voor de Bijbel?
Natuurlijk. Als u weet op hoeveel verschillende malen wijzen en hoeveel malen anders de Bijbel is uitgelegd, dan zult u met mij eens zijn, die Bijbel kan in zich onveranderlijke waarden bevatten, naast geschiedkunde. Maar één ding is wel zeker. De manier waarop de mens deze verwerking begrijpt is voortdurend anders. Zo is zelfs de Bijbel een voortdurende variabele. En wie het niet geloven, die bezoekt dus verschillende bijeenkomsten van verschillende christelijke gezinten. En zal ontdekken dat dezelfde spreuken in andere groepen totaal andere betekenis krijgen. En dus daaruit blijkt al, ook de Bijbel is niet zonder meer Gods woord. Met andere woorden, er is geen letterlijke waarheid. Het is geen onaantastbare letterlijke waarheid. Het is een richtlijn. Laat ik het zo zeggen. De Bijbel, voor degene die er de weg in weet, is een landkaart. Waardoor hij gemakkelijker kan weten waar hij zich bevindt, waarheen hij onderweg is en hoe hij eventueel een andere bestemming kan kiezen. Maar het is in de kaart, degene die de kaart beschouwt en de intentie ervan, de betekenis ervan uitmaakt. In deze zin kun je zeggen, is de Bijbel nuttig. En dan wil ik er meteen aan toevoegen, wanneer de christen het recht is, moet hij toegeven dat Jezus heeft gezegd, want ik ben nu het einde van het oud verbond. Daarmee aangevende dat al het andere tot zijn eindconclusie is gekomen, tot zijn werkelijke betekenis in Jezus leer. En wanneer we dat dan verwerpen door terug te grijpen op het Oude Testament, dan doet het mij denken aan erfgenamen die een laatste testament of krokodil bestrijden, omdat het vorige voor hen zoveel voordeliger was. Voldoende?
Geldt dit ook voor de Koran, dat je zojuist gezegd hebt?
Voor de Koran geldt precies hetzelfde. Een van de grote problemen van uw tijd is de strijd tussen de volgelingen van Ali en van Hussein. En waarom? Omdat een man zeide, ik ben de rechtmatige opvolger van Mohammed, en door zijn concurrent vermoord werd. Maar beiden hadden toen al wat leerstukken neergelegd. En de een zegt, degene die die moord beging, had gelijk. De anderen die zeggen, ja maar Ali had gelijk. Die was veel rechtzinniger in de leer. En daar heeft u tegenwoordig dus de strijd tussen Sunna en Shia uitvoerd gekregen. Wat Mohammed heeft gezegd is een wet die voor zijn volk en onder zijn omstandigheden een zeer hoge, om niet te zeggen, bijbelse of goddelijke betekenis had. Maar het is de essentie van die wet die bepalend is. De geest daarvan. Niet alleen maar de letterlijke vastlegging. Daarechter de Koran voor velen is geworden tot een schriftuur waarop men zich kan beroepen om zijn traditie of zijn eigen visie op het leven in stand te houden, wijs ik erop dat de Koran dit niet wil zijn, maar dat ze in vele soeren, van de soer van de koe af tot de laatste soeren toe, voortdurend de mens wijst op de innerlijke rechtvaardigheid, op zijn relatie met zijn medemensen en zijn relatie met God. Dat is belangrijker dan geen varkensvlees eten, geen sterke drank drinken en 3 maal per dag buigen in de richting van Mekka bidden tot Allah en Mohammed Ali. Voldoende?
Ja,
dit is
niet waar. Ik weet niet dat het een soer is.
Een soera is zeg maar een tekst uit de Koran. En deze tekst uit de Koran handelt dan over een aantal verschillende gegevens. De Sura van de Koe geeft bijvoorbeeld aan de plaats en het recht van de vrouw in de gemeenschap. Daarnaast de verplichting die de gemeenschap heeft tegenover de vrouw. We worden nogal steeds gezonder. En hij geeft ten laatste aan de rechtvaardige verhouding tussen rijken en armen, tussen meester en dienaar. Daarom wordt ze genoemd een van de bepalende soeren. En elke soera op zichzelf brengt dan dus weer, bijvoorbeeld, hoe moet ik me gedragen in de strijd? Wat is strijd? Dan staat er, wanneer ik strijd voor het recht en sterf, zo zal ik ingaan zonder het scherp van de brug te betreden.
dat heeft dan weer met alle voorstellingen te maken die daar in die tijd over bestonden, betekent dat je naar de hemel gaat. Maar er staat niet, wie een heilige oorlog aangaat en daarin sterft, vecht voor een rechtmatige zaak en zal dus ingaan in het paradijs. Want het rechtmatige wordt weer vastgelegd in onder meer de soera van de Fenix van de Vos. Hierin staat, recht is al datgene wat niemand schaadt en gelijktijdig een ieder de genade Allahs doet ervaren. Een heilige oorlog schaadt iemand, kan dus geen gerechtvaardigde zaak zijn. Dan weten we ongeveer van een soera.
Ja, interessant ook wel.
Nou, dat is niet alleen interessant, maar je zou de Koran een keer moeten lezen. Het is wel vervelende lectuur van Westerling. Maar als je probeert te begrijpen wat er staat, begrijp je ook dat Mohammed iets anders heeft bedoeld dan de huidige moslims er vaak van maken. Goed.